inmiddels heb je iets van 200 bitcoin bedrijven, dus iets, die iets van een bitcoin strategie hebben. En je ziet daar wel heel veel verschil tussen die verschillende bedrijven. Dat is de absolute koploper, dat is echt gewoon de unicorn, die moet je gewoon in je portefeuille hebben. 122.000. Het is dus een behoorlijke onderwaardering eigenlijk ten opzichte van die Powerlaw op dit moment.
De wereld echt ligt dus echt te slapen, want er is nergens zo'n product waarbij groot kapitaal met relatief weinig risico een instrument kan kopen, waarbij ze de waarde minimaal behouden, maar waar ze wel 19 of 11 procent rendement eigenlijk op krijgen. En iedereen slaapt nog steeds. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versenau en vandaag is de gast Samuel Peters. Samuel is oprichter van Satoshi Fund, een fonds dat zich richt op bitcoin, bitcoin-gerelateerde aandelen en ETF's. Vanuit zijn ervaring als ondernemer en fondsbeheerder gaan we het vandaag hebben over wanneer de Bitcoin bear market nou eindigt, hoe de toekomst van Bitcoin er volgens hem uitziet en hoe Bitcoin Treasury Companies werken en je daar strategisch op kunt inspelen.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Wat dat betreft denk ik een goed moment om met een schuinoog gelijk naar de Bitcoin prijsactie te kijken van vandaag. Heb jij op dit moment gelijk wat alfa voor de mensen die kijken en luisteren wat jij denkt van de huidige bearmarkt en hoe lang dit volgens jou nog gaat duren?
Ik vind het heel moeilijk om op korte termijn dingen te zeggen. Ik kijk zelf vooral naar de power law. Hoe beweegt die de power law, de fair value zich? Ja, daar zie je gewoon een duidelijke onderwaardering ten opzichte van die power law. Dus wat dat betreft, ja, we kunnen nog iets omlaag, maar ik denk dat we vooral heel veel omhoog kunnen ten opzichte van die power law.
Nou, laten we de power law er dan gelijk even bij pakken, want dan kunnen de mensen ook gelijk zien waar we het over hebben. Je zegt we zijn ondergewaardeerd. Praat ons hier even doorheen. Waar kijken we naar en waarom is dit zo relevant?
Nou, dat is misschien wel leuk om even te vertellen van waar komt die power law nou vandaan? Want dat is een hele theorie en het is een verschijnsel wat je eigenlijk heel veel ziet in biologische systemen. Maar ook in bijvoorbeeld de ontwikkeling van steden. Daar zit altijd een bepaalde power law in. Je ziet een groei en op een gegeven moment zie je bepaalde afvlakking van die groei. Ja, er zijn allemaal wiskundigen die hebben zich erover gebogen en die hebben ontdekt eigenlijk dat Bitcoin zich beweegt als een power law. Dat wil zeggen dat meer dan 90% van de prijsacties die voldoen eigenlijk aan die power law. En dat is best wel uniek in de financiële wereld, want bij aandelen of indexen, daar is die power law niet op van toepassing. Dus je ziet echt dat het een wiskundig systeem is, wat je eigenlijk op de bitcoinprijs kan leggen. Dus het is meer een theoretisch kader, wat ook onderbouwd is door wiskunde. Ja, hoe ik naar bitcoin kijk en naar de prijs op dit moment. En je ziet dat er tijden is van onderwaardering, dus dat de prijs zich onder de power law beweegt. Maar ook dat er tijden zijn van oververhitting en dan zie je die pieken ontstaan. Maar uiteindelijk dan komt hij toch altijd weer op de power law terecht. Het mooie aan de Bitcoin power law is dat je dus die fair value ziet. Maar de power law heeft ook betrekking op bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal adressen. Het heeft ook een relatie met de hash rate. Het is niet alleen op de prijs eigenlijk van toepassing, maar ook op wat Bitcoin eigenlijk maakt wat het is. Dus het is voor mij heel waardevol als fondsbeheerder om te kijken van hoe staan we ten opzichte van die power law ervoor.
We staan nu op dit moment volgens die power law dus ondergewaardeerd. Hoe ver zijn we ondergewaardeerd? Want wat zou het dan volgens die power law dan nu waard moeten zijn? En hoeveel staan we dan daar ver onder?
Ja, uit mijn hoofd staat hij nu iets van rond de 122.000, dacht ik. 130.000. En de floor ligt zo'n beetje op 60% onder die power law. Dus daar, dat is eigenlijk historisch gezien altijd wel de bodem geweest voor de bitcoinprijs.
Hebben we die bodem volgens jou nu al bereikt?
Volgens mij kan die nog iets lager. Maar goed, hij heeft er heel dicht tegenaan gezeten in ieder geval. En kijk, het kan natuurlijk dat hij alsnog weer wat terugzakt naar die bodem. Maar Als fondsbeheerder kijk ik vooral naar de lange termijn. En dan is dit gewoon een heel goed moment om eigenlijk te investeren in Bitcoin.
Hey, als we het eens even over fondsbeheerder gaan hebben, want dat is misschien wel een leuk stukje om te beginnen, voordat we misschien nog wat verder gaan over de power law en de prijs van Bitcoin. Wat heeft jou ertoe bewogen om een fonds op te gaan richten in eigenlijk de digital space, wat dan begint met Bitcoin? Wanneer is dat voor jou begonnen en waarom denk jij dat het van toegevoegde waarde is om juist daar een fonds in te beginnen?
Dan moeten we misschien even teruggaan van waarom ben ik überhaupt in Bitcoin? Hoe ben ik daar toe in aanraking gekomen? Ik heb een economische opleiding gedaan. Ik heb de HEAO gedaan. Ik heb eerst met accountancy ben ik begonnen. Ik ben afgestudeerd in de bedrijfseconomie. Ik heb bij een grote bank zorgverzekeraar gewerkt. Ik heb bij een onderwijsinstelling gewerkt. En ik werk bij een provincie, een grote provincie in Nederland. Dus ik heb altijd in de financiële hoek gezeten. Ik ben business controller geweest. En ik heb me eigenlijk nooit echt in geldsystemen verdiept. Op school leer je vooral van hoe werken bedrijven. Hoe werkt de algemene economie in algemene zin. Maar je gaat eigenlijk nooit echt nadenken van wat is de waarde van geld? Hoe ontstaat geld? Dus dat heb ik niet op school geleerd. Maar ik heb wel ook zelf wat persoonlijke omstandigheden gehad. Ik ben ziek geworden. Ik zat daarvoor eigenlijk altijd wel in een happy flow. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen, alles ging goed, goede baan. Mijn vrouw ook. Maar op een gegeven moment werd ik ziek en dan merk je van, hey, ik kan geen hypotheek meer krijgen. Ik kan, als je een behandeling moet en je moet naar het buitenland, dat kost echt tonnen. Dus je voelt je op een gegeven moment best wel, of ik voelde me best wel overgeleverd aan het systeem, aan banken en... Dat voelde niet goed. Dan denk je, ik heb eigenlijk altijd gedaan alles volgens het boekje. En dan val je net even buiten de happy flow, zeg maar. En dan sta je er eigenlijk alleen voor. Of in ieder geval op instituties of zo kan je niet rekenen. Gelukkig wel op familie en vrienden. Maar dat afhankelijk zijn van banken en ook van overheden... dat heeft mij wel aan denken gezet. En dat heeft mij uiteindelijk ook wel bij Bitcoin gebracht. Nou goed, hoe meer ik me in Bitcoin ben gaan verdiepen, hoe meer ik ervan overtuigd was dat dit eigenlijk gewoon het beste geldsysteem is wat er ooit ontwikkeld is of wat er ooit bedacht of bestaan heeft. Ja, uiteindelijk ben ik wel, is dat eigenlijk ook wel de trigger geweest van... daar wil ik wat mee. Uiteindelijk heb ik het er ook over. Ben ik ook in de hoek van de treasury companies terechtgekomen. Want je hebt heel veel bedrijven die doen iets met Bitcoin. En dat vond ik ook vanuit mijn achtergrond heel interessant. Hoe doen ze dat dan? Hoe ziet dat bedrijfsmatig eruit? Hoe gaat die bedrijfsvoering? Hoe kijken ze naar risico's? Hoe zorgen ze ook dat die risico's behapbaar blijven. Wat is de executiekracht van treasury companies? Op een gegeven moment ben ik gaan investeren in treasury companies. En dat heb ik best wel goed gedaan, denk ik zelf. En ik had er ook best wel met veel mensen over. Ik merkte dat er heel veel enthousiasme was van mensen die wouden ook een graantje meepikken van die beweging. Maar zodoende is toen uiteindelijk bij mij het licht of het idee gekomen van ik wil daar een bedrijf, een fonds in oprichten. Dat ik inderdaad op een gestructureerde manier ook mensen kan meenemen in mijn kielsel. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee
Duidelijk.
Van de oprichting van het fonds.
Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncene een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering.
Ja, ik denk dat een hoop mensen zich ermee kunnen vereenzelvigen dat hoe ze bij Bitcoin terecht zijn gekomen. De meesten zijn natuurlijk bij terecht gekomen omdat ze simpelweg rijker wilden worden dan ze daarvoor waren. Hè, die zagen het als een speculatieve investering. Maar uiteindelijk zijn de mensen die vooral vanuit bepaald soort mindset op zoek naar soevereiniteit en vrijheid. Dat die vooral blijven hangen. Hè. Die geloven vooral in het geldsysteem zonder een centrale issuer, zonder een centrale bank, zonder een overheid die dat teveel kan beïnvloeden en manipuleren. Hey, dus jij vindt Bitcoin, mede vanwege persoonlijke omstandigheden, bent vanuit interesse ook geïnteresseerd geraakt in Bitcoin Treasury Companies. En uiteindelijk komt er voor jou zelfs een conclusie, dan wil ik daar een fund in oprichten. Kun jij eens uitleggen waarom jij de Bitcoin Treasury Companies, dus voordat we het echt over een fund gaan hebben en waarom dat dan zo relevant is voor mensen, waren de Bitcoin Treasury Companies voor jou ook zo interessant en wat is daar de status nu van? Want daar hebben we natuurlijk ook een blow-off top gezien en daar is heel veel mensen zijn daar ingestapt en dat riekt een beetje naar de energie die daar nu in zit, die riekt een beetje naar wat mensen in het verleden bij crypto hebben ervaren, oftewel er instappen terwijl het allemaal omhoog gaat, allemaal met verlies nu afwachten en hopen dat het terugkeert. En daarbij zijn er nu, weet ik ook uit eigen ervaring, vele mensen die onder water staan en die zelfs zijn gaan twijfelen of dat nog wel terug gaat komen. Er zijn ook mensen met rotsvast vertrouwen, maar wat is jouw visie daarop en waarom denk je dat dit gebeurd is?
Inmiddels heb je iets van 200 bitcoin bedrijven, dus die iets van een bitcoin strategie hebben. En je ziet daar wel heel veel verschil tussen die verschillende bedrijven. Je hebt natuurlijk Strategy, voorheen MicroStrategy. Dat is de absolute marktleider. Zij zijn ook begonnen met die strategie. En zij ze zijn er in augustus 2020 mee begonnen. En ja, ze hebben best wel wat fases eigenlijk doorgemaakt. Ook qua strategie van hoe hebben ze dat aangepakt. Want ze zijn eigenlijk begonnen met hun overtollige kas. Geld eigenlijk in bitcoin te beleggen. Vervolgens hebben ze obligatieleningen uitgegeven. Maar daar zijn ze bedrijfsleningen aangegaan. Maar daar zat wel nog een risico dat ze op een gegeven moment ook die lening, dat de onderliggende waarde van bitcoin eigenlijk naar een bepaald risico niveau ging, dat ze eigenlijk op een gegeven moment het risico liepen dat ze die bitcoin moesten gaan verkopen om die lening terug te kunnen betalen. Daar hebben ze van geleerd. Dus toen is het wel 2 jaar wat stiller geweest. Dus ze hebben eigenlijk de bearmarkt, die zijn ze doorgekomen. En daarna zijn ze, en dan met name Saylor, die is toch gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat we wel die bitcoin kunnen gaan kopen. Alleen op een andere manier, dat we niet dat risico lopen om geliquideerd te worden. Dus toen zijn ze converteerbare obligaties hebben ze uitgegeven. En dat houdt eigenlijk in dat ze geld ophalen volgens bepaalde voorwaarden. En als de prijs boven een aandeelprijs boven een bepaalde niveau zou komen, dan kunnen ze eigenlijk die lening omzetten in aandelen van Strategy. En dat gaf eigenlijk in 2024 gaf dat eigenlijk een bepaald vliegwiel. Hè? Dus toen zag je die koers omhoog schieten. Inmiddels zijn ze daar wel op teruggekomen. Toentertijd wel een goede manier om Bitcoin aan te kopen. Alleen achteraf gezien had dat ook gewoon wel bepaalde negatieve effecten. Je zag bijvoorbeeld dat er door dat effect dat de mensen of die instellingen die obligaties namen, die gingen ook bepaalde short posities innemen op die niveaus waarop die conversie zou plaatsvinden. Er zijn sowieso bijvoorbeeld Chainos, die heeft Strategy ook geshort vorig jaar. En dat is toch allemaal een uitvloeisel geweest van die strategie eigenlijk om die converteerbare obligaties uit te geven. Strategy die heeft toen wel, zijn ze opnieuw gaan nadenken van hoe kunnen we dat nou verbeteren dat we niet en die lening hoeven terug te betalen als die conversieprijs niet bereikt wordt. Ja, toen zijn ze eigenlijk op preferente aandelen uitgekomen. Dus toen zijn ze doorgegaan met die innovatie van hoe kunnen we nou toch dat kapitaal ophalen En hoe kunnen we nou de risico's voor het bedrijf eigenlijk en voor de aandeelhouders dus verkleinen? En toen zijn ze met die preferente aandelen gekomen. En dat was voor mij wel een eye-opener, om het zo maar te zeggen. Op deze manier kunnen ze heel veel kapitaal ophalen. Zonder het risico eigenlijk om geliquideerd te worden. Dus dat was weer een innovatie eigenlijk die ze maakten om het bedrijf eigenlijk sterker neer te zetten. Om extra kapitaal op te halen. En om uiteindelijk ook een hele nieuwe markt aan te boren. Ook binnen die preferente aandelen zie je dat ze daar ook weer op door aan het innoveren zijn. Ja, uiteindelijk zijn ze bij Stretch uitgekomen, STRC voor de Intimie. Daarmee, dat is eigenlijk ook, dat heeft echt een hele goede product market fit. Dus dat is ook heel makkelijk uit te leggen aan Jan en Alleman van hoe werkt dat product? Het is eigenlijk een soort bankrekening, zo moet je het eigenlijk zien, waar je eigenlijk een heel hoog rentepercentage op krijgt. En eigenlijk is dat het. Het is heel makkelijk uit te leggen. En dat zie je dat enorme tractie heeft qua het aantrekken van kapitaal. En dat is zowel voor de mensen die op die manier hun geld parkeren. Er zit heel weinig volatiliteit op. Ze krijgen een heel hoog dividendpercentage uitgekeerd. Dus het is voor hun heel aantrekkelijk, maar ook voor strategy is het eigenlijk heel aantrekkelijk om op die manier kapitaal op te halen. En voor mij als aandeelhouder is dat dus ook heel interessant. En je ziet dus dat strategy is daar dus de absolute marktleider in. En je ziet dus heel veel bedrijven die eigenlijk steeds op die innovaties meevaren. Dus je hebt eigenlijk heel veel copycats, noem ik het oneerbiedig. Maar je ziet tegenwoordig ook dat bijvoorbeeld een bedrijf als Strive, die hebben dus ook zo'n preferred, die hebben ook zo'n bankrekening waar een heel hoog percentage op te halen is. Maar die zijn nu eigenlijk begonnen met dagelijks dividend aan te bieden. Ja, dat zie je nou de afgelopen weken, dat enorm aantrekt qua kapitaal. Dus dat ze nu eigenlijk qua innovatie misschien wel ietsjes vooruitlopen op strategy. En zo heb je heel veel bedrijven die allemaal bezig zijn in hun eigen markt om eigenlijk ook zo'n Bitcoin-strategie voor hun bedrijf uit te rollen. En ik zie daar enorme kansen voor het fonds. Maar je moet wel zorgen dat je in de juiste assets zit. Ik denk dat daar ook met name het fonds ook gewoon toegevoegde waarde heeft. Dat ik het als fondsbeheerder ook heel leuk vind om die bedrijven eruit te pikken. En te kijken van wat hebben ze nu beloofd? Hoe voeren ze die strategie uit? Krijgt het tractie? Maar ook hoe wordt dat bedrijf nu gewaardeerd op de beurs? Want daar zie je ook dat er enorme oververhitting kan plaatsvinden. Of ook bepaalde onderkoeling. Dat heet dan in de termen MNEV. Dat is wel belangrijk ook voor het fonds om dat in ogenschouw te nemen. Ik zal even kort uitleggen wat MNEV is. Je kan dus een aandeel kopen op de beurs. En eigenlijk koop je daarmee ook een stukje onderliggende bitcoin. En die verhouding tussen de waarde van het aandeel versus de aandeel bitcoin. Dat wordt dan in een getal eigenlijk uitgedrukt, die MNEV. En daar zie je dus dat de bitcoin waarde, die kan zelfs wat meer zijn dan de koerswaarde. En dan zie je dus dat die onder 1 is. Maar je kan ook zien dat het aandeel enorm overgewaardeerd is eigenlijk ten opzichte van die onderliggende bitcoinwaarde. En dan heb je dus sprake van oververhitting. En dat varieert ook wel een beetje per bedrijf eigenlijk wanneer je die oververhitting ziet. En vooral als bedrijven aankondigen dat ze zo'n bitcoinstrategie eigenlijk gaan volgen. Gaan uitzetten, dan zie je dus dat die MNEV enorm omhoog schiet. En dat, daar is de keerzijde wel van, dat die ook daarna ook wel vaak weer heel snel omlaag schiet.
Dus nee, maar Sam, de MNAV is natuurlijk de multiple voor de net asset value. Nu, terwijl je het uitlegt, dan kan het voor de luisteraar overkomen alsof een hoge MNAV per definitie gelijk staat aan een oververhitting. Maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn, want de markt kan het ook gewoon richting de toekomst waarderen voor wat ze verwachten dat er in de toekomst gaat gebeuren, toch? Dus wat met andere woorden, ze zullen een goede strategie kunnen hebben met een goed leiderschapsteam, waardoor zij aan de markt kunnen laten zien, wij gaan in de toekomst de hoeveelheid bitcoin per share verhogen, waardoor we daar uiteindelijk een hogere MNAV rechtvaardigt. Wat zou jij zeggen, om met de kennis van nu, wat een beetje een terechte MNAV zou kunnen zijn, waar mensen op moeten letten dat het nog geen overfitting is, maar wel een teken van een goed groeiend bedrijf met betrekking tot die Bitcoin-strategie?
Ja, goed, ik ben het met je eens. Die is nu veel te laag. Als je voor strategy kijkt, die bungelt nu tussen de 1,2 en 1,3, om dat zomaar te zeggen. Ja, wat nu realistisch is, ik denk dat die echt nog veel hoger kan zijn. Als je naar de waardering van normale aandelen kijkt, dan is het vaak 30 keer de toekomstige winst of zo, hoe dat wordt berekend. Dan is dit natuurlijk een schijntje wat je nu betaalt. En als je naar strategy kijkt, in november 24 was er op een gegeven moment heel veel enthousiasme rondom die converteerbare obligaties. Toen zag je maar 3,5, 4 bewegen. Maar dat zag je toen eigenlijk nog niet zozeer in de bitcoinprijs. Ik denk als je en in de bitcoinprijs echt weer bepaald enthousiasme gaat krijgen, dan gaat dat enthousiasme in die bitcoinbedrijven, die gaat nog veel groter zijn. Waar de top precies ligt qua MNAV vind ik moeilijk te zeggen, maar dat die nu op een heel laag niveau zit.
Ik ga toch doorvragen, want mensen willen dat horen. Ja. Wat zou een realistische MNAV kunnen zijn van een succesvol Bitcoin Treasury Company? Want Strategy is overduidelijk, zoals je net al hebt uitgelegd, de frontrunner. Is overduidelijk degene met de meeste Bitcoin en de meeste financial engineering eigenlijk, de financiële producten die zij gemaakt hebben. We gaan het zo nog even over Stretch hebben, zodat mensen goed kunnen ervaren en voelen waarom het zo'n uniek instrument is en misschien nog wel veel groter kan worden dan wat mensen op dit moment kunnen inschatten. Maar laten we er even van uitgaan dat Strategy de meest succesvolle Bitcoin Treasury Company ook blijft, want dat is toch best wel redelijk veilige. Wat zou dan een realistische MNAV kunnen zijn voor mensen om uit te kunnen rekenen wat zo'n bedrijf waard kan worden in de toekomst? Als je even meeneemt dat inderdaad succesvolle bedrijven in de tech, die zitten soms met 30, 40 keer earnings. En dat wordt dus heel erg richting de toekomst overgewaardeerd. Nou, daar zijn we nog niet met de Bitcoin Treasury Companies. Maar laten we dus gewoon van uitgaan dat zo'n soort energie wel gebeurt zodra mensen en de wereld Bitcoin meer en meer gaan omarmen.
Ja, Strategy heeft redelijk recent een earnings call gehad. En daar hebben ze ook een hele uitgebreide presentatie gegeven. En volgens mij hadden ze het zelf over 1,78, wat ze een beetje als base case eigenlijk zien. En alles wat daaronder is, is onderwaardering. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van 2, 3 is ook, ik moet zeggen, persoonlijk zou dat gewoon een hele mooie MNAV vinden, maar ik denk dat die ook in absolute bullish scenario's, dat die ook echt nog wel een stuk hoger kan liggen. Maar dan, dan moet ik eerlijk zeggen, dat is voor het fonds dan wel zijn dat punten om dan weer te roteren naar minder risicovolle Bitcoin beleggingen op dat moment.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is beunseen.nl. Let's go! terug naar stretch gaan, is dat dan hun andere instrument? Hè? Want dan kan je het aandeel MSTR, is dan die volatiliteit. En die waardeert dan hoger op het moment dat de MNEV omhoog gaat. Is dat dan een moment om te roteren van MSTR, dus hun standaard aandeel, naar bijvoorbeeld hun stretch aandeel, wat een vaste prijs heeft, maar gewoon een standaard hoog rendement afgeeft?
Als we echt in die topscenario zitten, dan roteert het fonds naar stretch toe. De minder oververhitting plaatsvindt, ja, dan kijken we weer naar de power law. Ik moet zeggen, mijn algoritmes die zijn eigenlijk gekoppeld aan die MNEV, maar ook aan de Bitcoin power law. Dus ik heb eigenlijk een soort dynamische MNEV. Maar als er nog geen oververhitting in de Bitcoin-markt is, dan roteer ik van strategy naar de Bitcoin ETF's toe. Dus dan ga ik niet naar stretch, maar dan ga ik naar Bitcoin. Ik roteer dan naar bijvoorbeeld een iBit toe, de ETF van BlackRock. Maar als er echt een MNEV van 8 of zo zou komen, dan gaat er ook een stuk naar stretch toe als er ook oververhitting in de Bitcoin prijs is. Maar die mochten we een 8 bereiken, dan verwacht ik ook wel dat er een oververhitting op de power law, ten opzichte van de power law in zicht zichtbaar is. Dus,
Ja. Nee, ik snap hem. En het stretch product, dat is nog wel even een boeiende, want dat is voor veel mensen heel erg nieuw. Je hebt het net uitgelegd, mensen kunnen, kapitaal kan straks, die hoeft niet eens geïnteresseerd te zijn in Bitcoin, die geven gewoon kapitaal aan strategy. En die krijgen daar dan een rendement op van 10 of 11%. Kun jij eens uitleggen waarom zij een rendement van 11% kunnen beloven? Terwijl als jij je geld bij de bank zet, krijg je amper 1 of 2%.
Het is eigenlijk een heel simpel bedrijfsmodel. Zij verwachten dat Bitcoin de komende 30 jaar met 30% jaarlijks stijgt. Zij halen geld op en zij geven op dat geld geven ze 11%, 11,5% uit. En dat verschil, ja, dat is eigenlijk aandeelhouderswaarde wat ze creëren. Zij kunnen die 11,5% uitgeven door wel te zorgen dat ze nooit geliquideerd worden. Zij moeten heel goed sturen om de risico's eigenlijk zo te verkleinen op hun balans dat de risico's voor de aandeelhouders eigenlijk zo klein mogelijk worden. En daar zijn ze heel hard mee bezig door die converteerbare obligaties door die af te bouwen. Maar ook door een USD-dollar reserve aan te leggen dat ze die dividenden kunnen uitbetalen. Maar heel, heel plat geslagen komt het er eigenlijk op neer. Zij verwachten dat dat Bitcoin eigenlijk 30% per jaar stijgt. En dat, en als zij zelf 11,5% uitgeven, wat ertussen zit, dat is eigenlijk het verdienmodel van Strategy.
De prijs van Stretch die is natuurlijk stabiel. Kun jij even uitleggen aan de luisteraars en kijkers hoe zij die prijs stabiel kunnen houden? Want ik denk dat mensen vaak onderschatten dat meestal als je een staatsobligatie koopt, dan krijg je natuurlijk ook een rendement. Maar die prijs blijft niet stabiel. Want op het moment dat natuurlijk er minder trek is in de staatsobligatie, dan verlies jij geld op je principal. Dan krijg je nog wel rendementen uitgekeerd, maar neemt jouw waarde af dat jij hebt ingereld voor diezelfde obligatie. Maar hier kan je gewoon 2 ton eigenlijk, of 3 ton, of 1 miljoen, of 1 miljard, kun jij aan strategy geven in ruil voor stretch. Die prijs blijft hetzelfde en jij krijgt daar een rendement dat dan enigszins varieert. En daar hoor je eigenlijk weinig mensen over. Hè? Dus misschien is het daar wel leuk om nog heel even kort bij stil te staan.
Ja, goed. Volgens mij was het juli vorig jaar dat ze stretch hebben op de markt hebben gebracht. En toen zijn ze begonnen met 9% dividendrendement. Het is trouwens wel, het is dividend, maar ze noemen het ROC. Dus return on capital. En daar zitten in Amerika zitten daar dan ook nog wat belastingvoordelen aan. Dus je krijgt eerst eigenlijk je geld terug en daarna is het echt dividend waarover zij dan dividend of belasting moeten betalen. Maar ze zijn dus begonnen met 9% dividend. En dat hebben ze eigenlijk iedere maand hebben ze dat opgehoogd tot, ik denk 2-3 maanden geleden, 11,5%. En ze zagen steeds dat die prijs steeds dichter tegen die 100 aankwam. Want dat is de par value. Ja, dat is ook het doel van strategy, om die prijs eigenlijk op par te krijgen. Dat je heel weinig variatie eigenlijk in de prijs krijgt. De koerswaarde van dat aandeel. Ze hebben dat eigenlijk gedaan door steeds dat dividend op te plussen. Totdat ze merkten van, dan komt die prijs op een gegeven moment op par of boven par. En op het moment dat die boven par komt, ja, dan gaan ze eigenlijk nieuwe aandelen uitgeven. Want dat is ook een functionaliteit aan Stretch, en wat ook redelijk innovatief is. Dat als die prijs boven de 100 komt, dan gaan ze dus extra aanbod creëren. Daarmee drukken ze dan eigenlijk die prijs dat die niet doorschiet naar 110 of weet ik veel, wat voor niveau. Dat is een beetje het mechanisme. Als die dus eronder zit, plussen ze het dividendpercentage op. En als het erboven zit, dan of ze kunnen dat dividendpercentage omlaag brengen. Dat hebben ze nog niet gedaan. Of ze geven extra aandelen.
Juist, maar Sam, de wereld ligt dus echt te slapen. Want er is nergens zo'n product waarbij groot kapitaal eigenlijk met relatief weinig risico een instrument kan kopen, waarbij ze de waarde minimaal behouden, hè, want die wordt aan par gehouden, maar waar ze wel 19 of 11% rendement eigenlijk op krijgen. En iedereen slaapt nog steeds. Ondertussen is Strategy in de bear market meer bitcoin aan het kopen dan ooit tevoren. Denkt iedereen dat bitcoin bijna dood is? Denken ze dat de bear market weer lang gaat duren, net zoals de vorige keren? Hebben we een bitcoin treasury company dat eigenlijk op de weg gaan timmeren is naar een soort, quasi nieuwe soort bank, / central bank of whatever. Niemand heeft het erover. Iedereen denkt nog steeds dat het een scam is. Ze denken dat bitcoin klaar is. Maar ondertussen staan wij aan de vooravond van een nieuwe gigaboerun, lijkt het wel. En ben ik even benieuwd naar, ten eerste, welke bitcoin treasury companies zijn voor jou, noem eens nog een top 3, die ook interessant zijn om naar te kijken. Ik denk dat luisteraars dat wel leuk vinden. En ten tweede, waarom is er nog zo weinig interesse van retail hieromtrent? Waarom is niemand geïnteresseerd op dit moment in bitcoin en in bitcoin treasury companies?
Er zijn een aantal vragen. Ik begin met die top 3. Ik denk, strategy, dat is de absolute koploper. Dat is echt gewoon de unicorn, die moet je gewoon in je portefeuille hebben. Ik denk dat Strive een hele mooie tweede is. Ze hebben dus ook zo'n preferred op dit moment op de markt. En je ziet dus nu ook een beetje concurrentie tussen die producten van Strategy en Strive ontstaan. Waardoor ik denk dat Strategy, ik denk dat ze dus hun dividend nog verder nu gaan ophogen. Omdat ze toch een beetje nu door Strive in de voet geschoten wordt. Dus Strive is zeker een goede tweede. Maar ik vind zelf Metaplanet uit Japan. Japan is natuurlijk een hele aparte markt weer. Maar dat is ook een heel mooi bedrijf die ook heeft aangekondigd dat ze ook met die preferreds willen gaan werken. Die hebben ze ook al benoemd, die producten. Alleen dat duurt gewoon even voordat dat op de Japanse markt goedgekeurd wordt. Dat is een beetje de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Dat het gaat gebeuren, dat staat vast eigenlijk. Dat is mijn absolute top 3 op dit moment.
Oké, mooi. Dus dan hebben we als top 3 Strategy, hebben we Strive. Dat is volgens mij met de ticker ASST, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En dan hebben we nog Metaplant, die heeft natuurlijk verschillende tickers.
Die heb je ook in Europa, kan je die kopen, of in Amerika. En ook in Japan. En dan is het een cijfer 3350.
Juist. Ja, ik heb er een hoop van. Dus ik heb hem in mijn portfolio zitten. Maar luister eens, want wat ik net zei, de vervolgvraag is, ik zie het in de data. Ik zie het in de data van de podcast. Ik zie het in de data van Bitcoin Economics Unseen. Ik zie het ook in de data van andere podcasters waar we contact mee hebben. We zien het in de data van Google, dat er relatief weinig wordt gezocht naar termen zoals Bitcoin of Bitcoin Treasury Companies. En ik kan me voorstellen dat in die eerste hype een hoop mensen zich geblesseerd hebben, waardoor ze even moeten herstellen met een enkel blessure of een scheenbeenblessure of whatever. Vrijwel iedereen lijkt te slapen op in ieder geval de ontwikkelingen van Strategy. En jij noemt er nu even nog twee bij, van Strive en van Metaplanet. Wat denk je dat er voor nodig is om mensen weer wakker te krijgen? Ik bedoel, ik maak vaak podcasts over de psychologie. Mensen worden altijd pas wakker als er al gewonnen is. Als de prijzen al zijn uitgebroken. Als iedereen in de plus staat. Want dan loopt iedereen tof te doen met zijn geld. En dan wil iedereen het ineens hebben en dan ben je te laat. Hoe krijg je het nou voor elkaar? Dat mensen van tevoren inzien wat de fundamental value is van dit soort type bedrijven. Dus waarom denk je dat zo weinig mensen geïnteresseerd zijn? En hoe kunnen we dat eventueel nog omdraaien in deze resterende 10 minuten die we over hebben?
Ja, een hele goede vraag. Dat is ook echt wat, waar ik gewoon niet over uitgedacht raak. Van hoe komt het dat er zo weinig tractie is? En het komt denk ik deels ook wat er in de media is. Want ik had zelf ook heel veel vooroordelen. Voordat je er in Bitcoin gaat verdiepen. Je ziet altijd met hacks, er wordt Bitcoin gevraagd. Je ziet door criminelen wordt het gebruikt. Of dat was vroeger een beetje het verhaal. Het is slecht voor het milieu, het is een bubbel, het heeft geen onderliggende waarde. En de media die gaat er maar al te graag op in. En dat zie je ook bij strategy.
Ja.
Nou, dat de schulden, dat ze alleen maar schulden maken. Terwijl, nou, volgens mij is er geen bedrijf eigenlijk die zo goed hun risico's aan het beheersen zijn. Ik snap dat oprecht niet, dat het zo weinig tractie krijgt. Ik denk dat, ik weet wel... Want dat is wel het grappige, hè? Van mensen die zich er wel in hebben verdiept, die echt een keer die rabbit hole ingedoken zijn. Ik heb nooit iemand gesproken die rabbit hole is ingegaan en die als tot de conclusie is gekomen van dat Bitcoin, dat is helemaal niks.
Nee.
Of heb jij die wel eens gesproken?
Nee. Ik zie alleen maar ego-gedreven chartcrime-analisten die beweren Bitcoin ook te begrijpen en die dan zeggen dat hij naar nul gaat omdat het een digitale tulip is. Dat soort onzin zie ik nog steeds voorbij komen door mensen die best wel respectabele track records hebben met bepaalde trade records. Dat zie ik nog wel eens, maar dat zijn dus geen mensen die echt de diepte in zijn gedoken met betrekking tot eigenlijk het filosofische element van Bitcoin als geld. Maar waar ik aan zit te denken, zeker jij als fund, is het natuurlijk prettig als, denk ik, maar dan moet jij mij even zeggen, dat mensen instappen als de prijzen laag zijn, weet je wel. En op dit moment kunnen we eigenlijk fundamenteel zien dat Bitcoin dus op basis van de power law al besproken undervalued is. In het verlengde daarvan zijn de Strategy, Metaplanet en Strive, die we dan even nu eruit pakken als drie Bitcoin Treasury Companies, zijn ook undervalued. Yet, nobody's interested, weet je wel. Iedereen zit alleen maar in die AI-trade en nobody cares. Is het zo dat als je in een fund stapt als die van jou, dat je dat liever nu doet dan aan de top van een boel? Of maakt dat niet zoveel uit?
Nee, ja, absoluut. Kijk, nu, dan heb je het over cycles. Daar gaan we het nu denk ik niet over hebben. Het is, als je kijkt dus naar die onderwaardering op dit moment qua MNEV, qua power law. Dat zijn gewoon echt op basis van data kan je gewoon echt laten zien van, dit zijn gewoon echt hele goede momenten om in te stappen. En dan die weg omhoog, er gaat op een gegeven moment weer over waardering komen ten opzichte van die power law. Ja, en als je die reis wil meemaken, dan is nu het moment om in te stappen. En als je dat op het hoogste niveau doet, kijk, het fonds die... Ik ga niet proberen de piek te timen. Het fonds ook, die gaat wel op basis van bepaalde niveaus afschalen naar Bitcoin ETF's of naar de digital credit. En daarmee behoud je dan wel bepaalde waarden. Dan moet je wel die weg omlaag. Het fonds gaat dan ook geen positieve rendementen maken. Maar je gaat wel de risico's
minimaliseren.
Minimaliseren. En ik wil gewoon maximaal in Bitcoin zitten. En dat zit het fonds ook. Ja, wat dat betreft is nu gewoon een perfect moment eigenlijk om ga je in ieder geval verdiepen in Bitcoin en in die bedrijven van hoe steekt het in elkaar en is het een goede belegging of niet? En je hoeft niet meteen all in te gaan. Ja, ga in ieder geval aan ruiken en kijken wat is het en hoe gedraagt het zich.
Ja, wat het mooie is, denk ik, is dat sommige mensen die nog een beetje vrezen voor de volatiliteit van ofwel Bitcoin of MSTR, dat mensen zoals jij een fund maken, waarbij er in ieder geval ook algoritmes aan de basis liggen om wanneer overhitting verplaatsvindt en dat je eigenlijk op een mooie, professionele wijze met iemand die kennis van zaken heeft, een beetje die volatiliteit dempt. En tegelijkertijd ook probeert die winsten wel mee te pakken. En zelfs wanneer de winsten een beetje saai worden in Bitcoin, omdat Bitcoin straks groot is, om juist weer extra risico te kunnen nemen met nieuwe Bitcoin Treasury Companies. En ik denk dat dit... Kijk, wij hebben er in ieder geval met deze podcast weer alles aan gedaan. Juist om tijdens de... Kijk, tijdens de boelmarkt zijn dit kort podcast is easy. Want dan hebben we de wind in de zeilen en dan weten wij... En dan kunnen we laten zien, zie je nou, we hebben allemaal winst gemaakt met MSTR. En we hebben allemaal winst gemaakt en wij zijn zo slim. Ja. En dan komen mensen in je fund. Maar juist tijdens de bearmarkt hebben wij nu een podcast gemaakt waarbij we het enigszins hebben uitgelegd, maar vooral even hebben geprobeerd om mensen alvast te alarmeren. Van, ga nou op dit moment ernaar kijken. Juist als de wereld niet geïnteresseerd is en iedereen alleen maar in die AI-trade zit, dan is daar juist nu de overhitting. De semiconductors, die staan allemaal in de lucht. Micron staat in de lucht. SK Hynix, die staan allemaal in de lucht. Maar Bitcoin, Bitcoin Treasury Companies en alles wat daar aan gelieerd zit, zit zwaar in de put. Dus dit is het moment om daar naar te kijken. En wat dat betreft zou ik eigenlijk jou nog de vraag willen stellen. Waar kunnen mensen meer over jou vinden of met jou in contact komen om hier eens over te sparren of over na te denken?
Ik heb een website, www.satoshifund.nl. En daar, ja, daar staat eigenlijk alles over, over het fonds. Ja, kan je ook met mij in contact komen.
Goed, Sam. Dankjewel. En tot de volgende. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!